Goedemorgen. Het is altijd mooi om hier te staan. Tja. Je ziet tegenwoordig mensen onder de preek op hun mobiel kijken. In het begin dacht ik altijd van, jee, hallo, kom op. Maar toen dacht ik, ja, die mensen die zitten gewoon de Bijbel mee te lezen. En het vervelende van zo'n mobiel is dat je kan eigenlijk niet meer zien waar je zit. Dat is het leuke van een papieren Bijbel, dan merk je dat het eigenlijk zo'n stuk en zo'n stukje is. Je hebt er vast wel eens over nagedacht dat de discipelen en ook Paulus geen Nieuw Testament hadden om te bestuderen. En als er dan staat over Paulus, hij predikte hen Christus uit de schriften, dan predikte hij denk ik niet vanuit zijn eigen brieven. En het boek Handelingen bestond nog niet, net als de evangelie. En toch staat er, Saulus optreden, Saulus, wat grappig, werd steeds krachtiger en hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Messias is. In Handelingen 17 staat, zoals gewoonlijk ging Paulus, nieuwe naam, naar hen toe. En drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de schrift toonde hij aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. Deze Messias, zo zei hij, is Jezus die ik u nu verkondig. Want hij slaagde erin, staat er in Handelingen 18 ook, er de Joden in het openbaar in het ongelijk te stellen, door op grond van de schriften aan te tonen dat Jezus de Messias is. Handelingen 26 zegt, omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken. En daarbij zeg ik niet anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren. Namelijk dat de Messias moest lijden en sterven en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan zijn eigen volk en aan de andere volken het licht te verkondigen. Het is duidelijk dat Paulus dat bewijs uit het zogenaamde Oude Testament haalde, uit de psalmen, profeten. Dat Oude Testament noemen we voortaan eigenlijk liever Tenach. Dat is een afkorting van Torah, profeten en geschriften. Ook Jezus zelf haalde alleen maar teksten uit de Tenach aan. Als we denken aan de verzoeking in de woestijn, dan beantwoordde hij de verzoeking van de tegenstander met teksten uit de Tenach. U weet het nog wel. Er staat geschreven. En dan komt er een moment dat de farizeeërs horen van een blinde die geneest. En ze hebben hun mening klaar. Dat kan dus niet. Dit is gebeurd met behulp van Beelzebul. Ze gaan naar Jezus toe. Ze dagen hem uit. En ze willen nu zelf wel eens wat zien van hem. Daarop staat er in Matthäus. Nu zou het eerste plaatje. Ah, het is er al fantastisch, sorry. Daarop reageerden enkele schriftgeleerden en fariseeën met een vraag. Meester, we zouden graag een teken van u zien. Maar hij antwoordde hen, dit is een verdorven en trouweloze generatie. Geslacht wordt er ook wel genoemd in andere vertalingen. Ze verlangt een teken, maar ze zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Nou, we kennen het verhaal van Jona, maar wat is nou precies het teken van Jona? Nou, voor een deel legt Jezus dit meteen uit. 3 dagen in duisternis voor Jona en kennelijk ook voor hem. Maar hier valt nog wel meer over te zeggen. Je zou dit verhaal kunnen indelen in 5 delen. Het werkt. Roeping, weigering, verwerping, redding en 7. Maar, het is niet zomaar redding. Er staat berouw en redding. Oeps. En bij die verwerping staat ook verbanning. Wat is nou het verschil? Gaan we zien. We moeten wel in de gaten houden dat de weg van Jona te vergelijken is met de weg van Israël. En die weg gaan we het komende kwartier even bekijken. Maar de weg van de Heer Jezus is een beetje anders. Want u weet waarschijnlijk wel welk woord hier niet van toepassing is. Het woord weigering. Dat is het grote verschil. Jezus weigerde niet. Die ging er vol in. Zoals ze dan zeggen, met gestrekt been. Het verhaal. De Heer richtte zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed. Ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen. Want ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen. Simpel, dat is de roeping. De Heer had Jona geroepen om in die heidense stad Nineveh zijn boodschap te verkondigen. Israël is ook geroepen om zijn naam onder de volken bekend te maken. Want er staat geschreven in Jesaja: en op diezelfde dag zult u zeggen, dank de Heer, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken. Vermeld dat zijn naam verhoogd is. Dat is eigenlijk de opdracht van Israël. En Jona gaat met een opdracht naar Nineveh. Nou, het plaatje heeft u ook kunnen zien in de nieuwsbrief. Als u die misschien bekeken heeft, zou kunnen, heeft u allemaal gekregen. En een reconstructie. Ik was er niet bij. Er is ook geen fotomateriaal. Niemand heeft ook daar op de kant gestaan met een pennetje. Maar men heeft opgravingen gedaan. En men stond verbaasd over de enorme omvang. 90 kilometer als je eromheen wil lopen. Een stad zo groot als Madrid tegenwoordig. Dat is nogal wat. Waarom komt dat? Hoe komt die stad zo belachelijk groot? In Madrid woonden weet ik hoeveel miljoenen inwoners. Hier woonden er 120.000. Nou, dat komt omdat de weilanden en de akkers voor een deel binnen de muren lagen. Dat was handig. Voor een betere verdediging. Maar ja, dan wordt die stad natuurlijk wel een stuk groter van. Oké, Jona wordt geroepen om naar Nineveh te gaan. En Jona maakte zich gereed. Maar hij vluchtte naar Tarsis. Weg van de Heer. Hij ging naar Jaffo en vond een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Nou, Tarsis was precies de andere kant op, ligt in Spanje. Dat is de weigering. Jona was ongehoorzaam aan zijn roeping. Hij wilde vluchten naar Tarsis. Jona moest naar het oosten, Nineveh, en Tarsis is in het westen. Hij ging dus eigenlijk zo ver mogelijk weg voor het aangezicht van God. Ook Israël was ongehoorzaam aan zijn roeping. Het heeft het verbond verbroken en is andere goden achterna gelopen. Er staat, maar ze zijn weerspannig geworden. Ze hebben tegen u gerebelleerd. Ze hebben uw wet achter hun rug geworpen en uw profeten gedood, die tegen hen getuigden, om hen te doen wederkeren tot u. Zo hebben ze grote lasteringen gedaan. Heb ik niet bedacht, staat in Nehemia. En net als ten opzichte van Jona, blijft de Heer zijn volk geduldig benaderen. Tegen Israël zegt hij, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En God verlaat ook Jona niet, zoals we zullen zien. Maar, tja, hoe gaat de Heer dat aanpakken? De Heer wierp een hevige storm op zee. Het werd zo wild dat het schip dreigde te breken. Maar Jona, dat horen we nog. Die zee, dat is in de Bijbel het type van de volkenzee, die door de storm wordt geteisterd. En hoe langer, hoe onstuimiger wordt, tot ze haar climax bereikt in de komst van het beest uit de zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, het had 7 koppen en 10 hoorns, het had een kroon op elke hoorn en er stonden godlasterende namen op zijn koppen. Tja, de zee. Israël bevindt zich nog steeds op die zee, te midden van de volken. Het wordt aan alle kanten door die storm belaagd. En het zal pas rust vinden als het zich bekeert tot de meerdere van Jona, zoals er staat. In Jeremia. Ik ben bang dat ik sommige stukjes een beetje vergeten ben te printen. In Jeremia staat: wees niet bang, mijn dienaar Jacob. Heb geen angst, Israël, spreekt de Heer. Ik zal je uit het verre land bevrijden. Uit de ballingschap breng ik je nageslacht terug. Het volk van Jacob keert terug en zal in vrede leven. Zonder zorgen, zonder dat je nog wordt opgeschrikt. Ik sta je terzijde en ik ga je bevrijden, spreekt de Heer. Dat is de toekomst van Israël. Ondertussen, die zeelieden, die worden bang. En ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Dat is nogal wat. Als je een lading overboord gooit, daar moet aan verdiend worden. Dat is een enorme verliespost. En waarom doen ze dat? Om Jona te redden. En zichzelf te redden. Maar Jona kon niet gered worden door een offer. Jona kon niet gered worden door een offer van de mens. En ook niet door het zwoegen van de scheepslieden. Die probeerden ze uit alle macht het schip in veiligheid te brengen. Zo kan Israël ook zijn verlossing en redding niet bewerken door eigen inspanning. Het staat in Jeremia 31. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht. Hij heeft hem verlost uit de hand van hem, die sterker was dan hij. En wat zegt Paulus daarover? Die zegt: ik kan van hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen. Maar het ontbreekt hen helaas aan inzicht. En ieder die de naam van de Heer aanroepen, die zal zalig worden. Dus die zeelieden, ja, ze kunnen doen wat ze willen. Jona ondertussen was in het ruim van het schip afgedaald. Daar was hij gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden: laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem: vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Houtje. Oh, sorry. Jona antwoordde: ik ben een Hebreer. Ik vereer de Heere, de God van de hemel. De God die de zee en het droge gemaakt heeft. Nu werden de mannen nog veel banger. Want ze hadden van hem gehoord dat hij was weggevlucht van de Heer. En ze zeiden tegen hem: hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem: wat moeten we doen dat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij antwoordde: gooi me in zee. Dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat de storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen. Het lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot de Heer: ach Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer, al wat u doet, doet u. Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee. En de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem geloften. Het is opvallend dat Jona het kennelijk de normaalste zaak van de wereld vindt om bij het volk van God te horen. Ja, zo is hij geboren, hè? De God die de hemel en aarde gemaakt heeft. Maar die zeelieden, die dachten daar heel anders over. Zo gewoon was dat niet. En ze vroegen zich af waar Jona in hemelsnaam mee bezig was. Als je bij zo'n God hoort. En dat ze allemaal gevaar liepen doordat hij de fout in was gegaan. Het idee dat Jona gevlucht was voor een God, voor de God die hemel en gemaakte, dat was onbestaanbaar. Die God die zou zeker wraak nemen. Maar als Jona vertelt dat hij geofferd moet worden, dan gaat zelfs dit hun te ver. En ze proberen hem en zichzelf te redden. Dat lukt dus niet. En dus wordt Jona geofferd aan de zee. Ziet u het voor zich? Het lijkt zo makkelijk, hè? We kennen dat spelletje wel. Door Jona in een visas van je 1, 2, wee! Kinderen vinden het fantastisch. Maar moet u zich voorstellen dat je in een storm iemand overboord gooit? Dat vergeet je echt nooit weer. Dat je dat moet doen. Dat is echt. Ze gooien hem in zee. En dan. De oorzaak van de ellende is weg. En de zee wordt rustig. Die zeelieden blijven in totale verwarring achter. Wie was deze man? En ze komen tot geloof in God. Ze brengen hem een offer. En ze doen hem gelofte. Dit zullen ze nooit meer vergeten. Dit is toch apart. Hij wordt gestuurd naar Nineveh. En de zeelieden komen tot bekering. En Jona? Tja. Jona wordt verbannen. Maar niet verworpen. Jona verdwijnt in de golven. Weg. Alleen. Maar niet vergeten. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. En 3 dagen en 3 nachten zit hij in de buik van de vis. En hier zien we Jona als een voorbeeld van de Heer Jezus in zijn begrafenis. Zijn verblijf in het graf en de opstanding op de 3e dag. Want zoals Jona, zei hij, 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Jezus als offer, net als Jona. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van die vis. En toen begon hij in de buik van de vis tot zijn God te bidden. In mijn nood riep ik de Heer aan, staat er. En hij antwoordde mij. Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp. U hoorde mijn stem. U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Kolkend water heeft mij omgeven. Zwaar zwoegen uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik. Verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen. Dit is toch een wonderlijk gebed. In de diepte der diepte. Helemaal op het eind heeft hij vertrouwen dat het goed gaat komen. In dit gebed kunnen we ook het angstwekkende lijden van de Heer Jezus zien. Het staat bijvoorbeeld in Psalm 69. Daar staat, red mij God. Dat is een psalm, hè? Het water staart mij aan mijn lippen. Ik zink weg in bodemloze slijk. Ik vind geen grond voor mijn voeten. Ik ben in diep water geraakt. De stroom sleurt mij mee. Ik heb al eens een keer een mooie preek gehoord over Jona. Van iemand die dat helemaal uitbeelde. En die stelde zich zo voor dat Jona in die vis zit. In de maag van de vis. Tussen allemaal zeewier en zo. En allerlei andere halfverrotte vissen. En zeg, moet je je voorstellen. 3 dagen lang in het zuur van de maag van de vis. Helemaal uitgebeten. Als hij uiteindelijk weer wordt uitgespuugd. Helemaal zijn huid uitgeloogd. Zeewier is een haar. En een lucht dat er om hem heen hangt. Niet te harde. Vandaag afstand te ruiken. Ja, maar zo is het waarschijnlijk wel geweest. Ja, dit klinkt grappig, hè? Ondertussen. Het is niet alleen zijn lijden en zijn sterven. Ook zijn opstanding vinden we terug in die woorden. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heer, o mijn God. Wat staat er in Psalm 16? Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Deze tekst wordt door Petrus aangehaald om de opstanding van Christus te bewijzen. En wat bidt Jona nog meer? Hij bidt, wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Zo heeft de Heer Jezus ook alles wat van hem geschreven staat, vervuld. Zijn eerste woorden waren, wist gij niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vaders? Toen was hij 12 jaar oud. Zijn laatste woorden waren, het is volbracht. En Jona's gebed eindigt met de woorden, het is de Heer die redt. En met het woord red is ook interessant natuurlijk. Want in het Hebreeuws is dat Yeshua. En in feite spreekt Jona hier de naam van zijn verlosser uit. Bijzonder als we bedenken dat het boek Jona elk jaar door de Joodse gemeenschappen wordt gelezen op Yom Kippur, op de grote verzoendag. Nou, Jona's gebed is eigenlijk ook kenmerkend voor de geschiedenis van Israëls diaspora. U weet diaspora, de verstrooiing over de volken. In de loop der eeuwen is het volk als het ware in de diepte van de volkenzee gekomen, in de buik van het graf. Denk alleen maar eens aan die vreselijke inquisitie in de late middeleeuwen. De ontelbare pogroms aan de zogenaamde endlösung van het Joodse probleem in de Holocaust. De Joden noemen dat trouwens geen Holocaust, die noemen dat de Shoah, oftewel vernietiging. Het Joodse volk was in de loop der eeuwen in het graf der volken, praktisch dood. En ondanks dit alles heeft God zijn volk op wonderbaarlijke wijze bewaard. Nou, na al deze ingrijpende gebeurtenissen predikt Jona eindelijk Gods boodschap in Nineveh. Een boodschap die ze eigenlijk al veel eerder hadden moeten horen. Maar door de uitgestelde boodschap kwamen eerst de zeelieden tot geloof. En in die zeelieden herkennen wij profetisch een beeld van de gemeente. Die ontstond ook in de periode dat Israël Jezus afwees. Romeinen 11 staat, door hun overtreding konden de andere volken worden gered. En zij moesten daar jaloers op worden. En in vers 15 van hetzelfde hoofdstuk staat, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? De aanneming van het heil door Israël zal een leven uit de doden worden, waar de hele wereld deelgenoot van zal zijn. En zo zien we dat als de prediking van Jona plaatsvindt, en als het ware een nieuw tijdperk aanbreekt. Het is als het Messiaanse Rijk. Dat zal een vergelijkend tijdperk zijn. Dan zal Israël worden tot een zendingsvolk voor alle volken. Hoe werkt dat? De inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vaste uit en iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. Dat had Jona niet verwacht. De koning hoort het en hij laat zelfs de dieren bekleden met een boetekleed. En toen God zag dat ze inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag hij ervan af hen te treffen met het onheil dat hij had aangekondigd. En hij deed het niet. Uiteindelijk zullen alle volken zich aan de grote koning onderwerpen en daarmee zijn toorn ontlopen. Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet de Heer God een wonderboom opschieten om Jona's schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de boom. Maar de volgende morgen bij het aanbreken van de dag liet God de boom door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. Dit stukje zit ook vol met symboliek. In het Nederlands lezen wij dat hij een hut bouwde. Maar er staat in het Hebreeuws, hij bouwde een soeka. Terwijl Nineveh, de wereld, wacht op vernietiging en hoopt dat het goed af zal lopen, wordt er naast de stad een soeka gebouwd. Een loofhut, Een huis met een open hemel. Nou, de Israëlieten vierden Sukkot in deze hutten. Ze beleefden de aanwezigheid van God boven hen. Ze leefden als het ware onder de schaduw van de Almachtige. Jona ervaart die schaduw ook. Letterlijk. In de vorm van een wonderboom die hem schaduw geeft. Maar Jona is boos. En hij blijft boos. De genade die hij zelf ervaren had, gunde hij het volk van Nineveh niet. En als dan die boom verdort, dan ervaart hij de hitte van Gods toorn in de zon. Wie de schuilplaats van de Allerhoogste en de schaduw van de Almachtige niet bezit, die zal eens de verzengelde hitte van de zondere gerechtigheid moeten ervaren. Toen de zon opkwam, liet God een verzengelde wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona: is het terecht dat je zo kwaad bent over die boom? En Jona: ja, het is terecht dat ik kwaad ben. Was ik maar dood. Zo, die durft. Toen zei de Heer: als jij al verdriet hebt om die boom, die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt gedaan, en die jij niet hebt laten groeien, een boom die in één nacht opkwam en in één nacht weer verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh? 120.000 mensen die het verschil tussen links en rechts niet kennen, en ook nog al die dieren. Jona bleef kwaad op God, en hij beschouwt zijn boosheid als terecht. Helaas stellen veel mensen God verantwoordelijk voor het kwaad dat door menselijk falen wordt veroorzaakt. En wij doen daar, ben ik bang, ook flink aan mee. De spreukendichter zei het al: dwaasheid brengt een mens om het dwaalspoor, maar hij verwijt het God. De weg tot de zaligheid gaat via berouw en bekering. En dan mogen we weten dat de Heer groter is dan de grootste storm in ons leven. Jona heeft het ook ervaren. We mogen ons leven aan hem toevertrouwen en hem de volledige heerschappij over ons leven geven. En wij weten niet welke vorm die vis aanneemt in ons leven, als de Heer ons wil redden. Maar er is redding. Jezus neemt zondaars aan. En dit woord van troost is er voor iedereen. Ook voor onze buren en collega's. Wij kunnen de wereld niet redden. Maar we hebben de wereld wel iets te bieden. Zoals Jona in gehoorzaamheid de stad Nineveh kon redden, zo redt Jezus de wereld. En wij kunnen hiervan getuigen. Wij weten niet of die fariseeën het teken van Jona begrepen hebben. Wij nu wel, hoop ik. Het teken van Jona is de hoop voor Israël en alle volken. Wie horen, die horen. Amen.